Zo waren wij vanmorgen in het Oude Testament bij de tempel en de geschiedenis van de tempel, maar wat wij er ook over lezen, het verwijst ons altijd naar het Nieuwe Testament, omdat alle dingen in het Oude Testament nou eenmaal profetisch zijn. En zeker dit soort zaken. Zoals gezegd, in de tempel woont de Heer niet. Maar het is er de uitbeelding van. Namelijk, het is de uitbeelding van nieuwtestamentische waarheid en van de nieuwtestamentische tempel waarin de Heer wel woont. En daarmee komen we terecht bij de Heer Jezus Christus dus. En via hem bij de gemeente, dat wil zeggen bij onszelf. Wij zouden vooral in het oog houden dat Israël heeft of had een tempel. Wij hebben zo'n ding niet. Daar is een goede reden voor. Wij zijn de tempel, ja. En dat is een belangrijke onderscheid. Israël heeft een tempel, maar wij zijn de tempel. Kun je altijd terugzeggen, niet dat het helpt, maar je kunt het altijd tegen een Jood zeggen, want die hebben de vaste uitdrukking, wij hebben geen tempel, of omdat wij geen tempel hebben. Maar vergis u niet, zij hebben wel degelijk een tempel, maar dat is de gemeente. En zij kunnen naar de tempel gaan, en dan worden ze toegevoegd aan de gemeente. Maar dat wil men niet, men heeft liever een tempel, in plaats van dat men erin gaat of er deel van uitmaakt. Het is de Heer Jezus die dat soort zaken in het Nieuwe Testament als eerste aanhaalt. Kijk, het is natuurlijk makkelijk, vooral met een Bijbel dicht, om te betogen dat het lichaam van de Heer Jezus, ik bedoel dat lichaam waarmee hij geboren werd enzovoort, dat dat een tempel Gods is, omdat hij de gestalte is van de Godheid. Dat is ook een vrij algemeen verspreide gedachte, mede omdat de Heer Jezus zegt in Johannes 2 bijvoorbeeld, in Johannes 2 vers 19 zegt hij: breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. De Joden dan zeiden: 46 jaren, dan weten we dat weer, hè? 46 jaren is over deze tempel gebouwd, tot op dat moment, door Herodes namelijk. En zult gij die in 3 dagen oprichten, maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Je moet eens kijken wat daar precies staat. Er staat: hij zeide dit van de tempel zijns lichaams, maar het woordje dit staat er niet. Dus dan moet je lezen: maar hij zeide van de tempel zijns lichaams. En dat zeg je zo in het Nederlands niet. Dus wordt het: hij sprak over de tempel zijns lichaams. Dan is het goed Nederlands. Hij sprak over de tempel, namelijk zijn lichaam. Maar voor de goede orde, dat slaat alleen op het in 3 dagen oprichten. Dat wil zeggen in 3 dagen of na 3 dagen, voor mijn part na 2 dagen of wanneer het maar was en hoe het maar genoemd wordt, waar dan ook in de Bijbel, zou hij een tempel oprichten. Dat is de tempel zijns lichaams. Maar of de uitdrukking breek deze tempel af ook slaat op zijn lichaam, is nog maar zeer de vraag. Want natuurlijk kun je zeggen, omdat het wellicht voor de hand ligt, hij zegt: breek deze tempel af, namelijk breng mij ter dood. En daarna, na 3 dagen, zal ik weder opstaan uit de dood. Dat kun je misschien zo zeggen, maar het is nog maar de vraag of het bijbels is om het lichaam van de Heer Jezus, waarin hij leefde hier op aarde, de dagen zijn vlees, of je dat moet beschouwen als een tempel, namelijk in de zin van dat God in hem woonde. U weet, daar heb ik ernstige twijfels over, omdat ik het zo in mijn Bijbel niet lees. Bovendien de uitdrukking: en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten, zou dan moeten betekenen dat is echt: ik zal in 3 dagen opstaan uit de dood, namelijk mijzelf weer oprichten. En daar heb ik niet alleen ernstige twijfels over, dat geloof ik domweg helemaal niet, omdat ik het elders in de Bijbel niet terugvind, maar wel iets anders. Namelijk dat hij werd opgewekt uit de dood. Als het opstandingslichaam van de Heer Jezus beschouwd moet worden als tempel, hier, dan hebben we een probleem, want hij richtte dat niet op. God richtte het op, want God wekte hem uit de dood op. Begrijp je me goed? Je kunt van mijn part met een Bijbel dicht weer beargumenteren dat misschien dan niet het lichaam van de Heer Jezus dat aan het kruis stierf, maar dan toch het lichaam waarin hij opstond uit de dood en dat dus uit het graf kwam enzovoorts, dat dat als een tempel beschouwd moet worden. En als u dat wil beargumenteren, prima, zeg ik dan, ik kan het ook niet tegenspreken, want ik geloof dat de Heer Jezus het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Kortom, hij is in zijn opstanding in elk geval de veruiterlijking van de Godheid. Maar de vraag is of hij dat hier zegt. Hebben we die nog? Ik denk het niet, namelijk. Mede omdat hij zegt, ik zal het oprichten. Dat deed hij niet, hij werd opgericht, hij werd opgewekt, hij werd uitermate verhoogd door de krachtige hand Gods, of hoe dat maar heten mag, bij zoveel gelegenheden. Dus lees ik hem anders. Hij sprak over de tempel, namelijk zijn lichaam. Maar wat is dat, zijn lichaam in tempel? Het lijkt mij dat je dan toch gewoon terecht bent bij de gemeente. En als je het niet op een dag nauwkeurig neemt, na 3 dagen werd inderdaad die tempel opgericht. Want stond de Heer op uit de dood en hij is die tempel. Ik bedoel niet letterlijk dat lichaam, maar zijn mystieke lichaam heet dat. Dat is de gemeente al, wij zijn eraan toegevoegd, maar hij werd opgericht. En ik laat de uitdrukking dus ook niet slaan op dood mij, in de zin van breek deze tempel af. Het hele punt is dat de Joodse tempel inderdaad aan het begin van onze bedeling werd afgebroken en plaats maakte voor de gemeente. Weliswaar niet van het ene moment op het andere, maar van Gods standpunt uit bezien wel degelijk. Dat wil zeggen, de Joodse tempel in Jeruzalem had inderdaad rechtsgeldigheid. Niet op basis van het Joodse systeem, maar op basis van Mozes. Dat wil zeggen, de Mozaïsche wetgeving. Die tempel werd door de Heer Jezus ook als zodanig erkend. En hij beschouwde het als een heilige plaats. Dat wil zeggen, als het huis zijns vaders. En hij voelde zich geroepen om het te reinigen bij gelegenheid en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, die tempel had rechtsgeldigheid, maar vanaf de opstanding, of misschien moet ik zeggen vanaf de dood van de Heer Jezus eigenlijk, niet meer. Omdat de dood van de Heer Jezus per definitie bracht de voltooiing en daarmee de beëindiging en dus de vernietiging, want zo heet het uiteindelijk, van de wet. En daarmee de rechtsgeldigheid van de tempel, want de rechtsgeldigheid van de tempel is ontleend aan de Mozaïsche wet. En dus in de instellingen van tabernakel, die dan uitvloeide in de instellingen van de tempel enzovoorts. Daarmee werd dus als het ware de tempel afgebroken en de letterlijke afbraak van de tempel was een kwestie van tijd. Maar die stond daarmee vast. En dat is ook wat de Heer Jezus aankondigde, met name ook in... Was het de aanleiding voor zijn reden over de laatste dingen? U weet wel, ik heb het al aangehaald, Matthäus 24. Zij toonden hem de gebouwen van de tempel en hij zei, er zal niet steen op steen gelaten worden. En daarna sprak de Heer vervolgens over wat er hierna zou komen. Namelijk onze tegenwoordige tijd, uitlopend uiteindelijk op de dagen van de grote verdrukking, de gruwelde verwoestingen, wat het maar wezen mag. En uiteindelijk de wederkomst van Christus uiteraard, zoals daar in Matthäus 24 en 25 uiteengezet. Dat wil zeggen, het bestaan van de gemeente maakt het bestaan van een tempel, een letterlijke tempel, eigenlijk onmogelijk. En ik zeg eigenlijk, ik bedoel, het maakt het helemaal onmogelijk. En mocht er dan toch zo'n gebouw staan, dan wordt het gewoon niet als tempel erkend. Althans niet van Gods wegen. En daar gaat het maar om. Hebben jullie die? En feitelijk spreekt de Heer dus over heel wat meer dan wij gewoonlijk denken. Hij sprak maar niet over zijn eigen lichaam, wat ik dan maar noem voor de gelegenheid, het lichaam van Jezus. Hij sprak over het lichaam van Christus, dat de functie van de tempel zou vervangen. Sterker nog, De tempel zoals die bestond was altijd al een voorafschaduwing, een type van de gemeente zoals die in onze bedeling tot stand zou komen. En die ook altijd blijft bovendien, want de gemeente is een eeuwige instelling uiteraard, in de zin van altijd durend, altijd blijvend, met een priesterschap dat erbij hoort naar de ordening van Melchizedek, en dat blijft ook altijd. Hebben jullie tot zover? Als het dus staat, hij zeide dit van zijn lichaam, of hij sprak over zijn lichaam, slaat dat in elk geval over, in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Maar ik denk niet dat het slaat op, breek deze tempel. Hebben we die tot zover? Maar het gaat me niet over die tempel. Het gaat om het eind van de heerschappij van de wet, met alles wat erbij hoort, het einde van de totale oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat begint met de bouw van een tempel, en dat is de gemeente. Iets dergelijks, als je daar even aan wendt, namelijk dat de uitdrukking zijn lichaam slaat op de gemeente, die immers zijn lichaam is. Hoeveel teksten wil u hebben trouwens, waar dat staat, verderop in het Nieuwe Testament. Maar als je daar eenmaal aan gewend bent, dan wendt het ook misschien als de Heer Jezus zegt over het brood van het zogeheten avondmaal, neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat u dan begrijpt dat het ook niet gaat over het lichaam dat gekruisigd werd, ook niet zelfs over het lichaam zoals dat opstond uit de dood of uit het graf, maar dat het inderdaad gaat over wat later ook uitgebreid heet, het lichaam van Christus, over de gemeente namelijk. En dat dat zo is, dat blijkt uit het enige vers in heel de Bijbel waarin brood en wijn van het avondmaal verklaard worden, namelijk in 1 Korinthe 10. En daar staat dat wij als gelovigen samen één brood zijn. En dus andersom, dat het ene brood een beeld is van dat ene lichaam van Christus. Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En voor u uiteraard, want wij krijgen er deel aan. Het is als het ware tot ons gekomen, wij zijn eraan toegevoegd. Kortom, de Heer Jezus kondigt hier gewoon aan het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe. En dat, en daarna staat, er staat natuurlijk, breek deze tempel, zodat je de vraag kunt stellen, maar maakten de Joden dan een eind aan het oude verbond? Dat deed de Heer toch? Dan moet ik u zeggen dat beide gedachten in de Bijbel naar voren gebracht worden. De ene is natuurlijk de meest bekende, de Heer Jezus door zijn dood maakt een einde aan het oude verbond, het verbond der wet. Hij had het gegeven in zijn hoedanigheid van Jehovah enzovoort. Hij maakte er ook een eind aan door zijn dood. De Hebreeënbrief zegt dat ook duidelijk, maar dat is in andere plaatsen ook. Hè. Daarom wij die deel hebben aan zijn dood zijn met hem der wet, voor de wet, gestorven en zo verder. Maar de andere gedachte dat de Joden zelf een eind gemaakt hebben aan de wet, die leest u al ver terug in het Oude Testament, in Jeremia 31 in elk geval, aangehaald uitgebreid in Hebreeën hoofdstuk 8, waar de Heer zegt, ik zal met het huis van Juda, met het huis van Israël een nieuw verbond maken, ter vervanging van, dat wil zeggen niet naar dat verbond wat ik met hen gesloten heb toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben. Zij hebben zich namelijk niet aan het verbond gehouden. Dat hoeven ze niet echt kwalijk te nemen, want de Bijbel zegt er kan niemand zich aan houden. Maar ja, ze hadden het wel beloofd. Als volk. Hetgeen dus niet zo verstandig was. Maar dat even terzijde. Zij hebben het verbroken. En er staat letterlijk dat woord breken. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben. In Jeremia 31. En dus waren zij het die er een eind aan maakten aan het oude verbond. Zij hielden zich niet aan hun kant van de voorwaarden. En dus werd het beëindigd. En toen maakte de Heer van zijn kant er ook een eind aan. Op juridische rechtvaardige grond. En dus op wettige grond maakte hij een einde aan de heerschappij van de wet. Bovendien hetzelfde kun je van zijn kruisiging zeggen. Wij Joden maken er altijd een punt van deze kwestie. Namelijk, wij leren dat de Heer Jezus stierf om onze zonde weg te nemen. Bovendien leert mijn Bijbel dat hij daartoe ook in de wereld gekomen was. En aan de andere kant leren wij dat de Joden hem gekruist hebben. Hebben dan de Joden onze zonde weggenomen? En de Joden maken er een punt van en zeggen, nou, als jullie leren dat hij vrijwillig de dood inging om de zonde der mensheid weg te nemen, waarom reken je ons, Joden, dan kwalijk dat we hem gedood hebben? Dat is sterk, hè? En het hele punt is dat het twee verschillende gedachten zijn. De een sluit de ander niet uit, integendeel. Want menselijkerwijs ligt de verantwoordelijkheid voor de dood van de Heer Jezus wel degelijk bij het Joodse volk. Primair. Daarna wordt het toegeschreven aan de hele wereld als zodanig door de vertegenwoordiger van het heidense wereldrijk, namelijk via Pilatus. Dus het waren Joden die het gedaan hebben door de handen der heidenen. Dus dat zwart op wit in de Bijbel, in Handelingen in elk geval een paar maal. Maar dat is één kant van de zaak. De andere kant is dat God wist dat het zo gebeuren zou en heeft het ook laten gebeuren. Hij heeft het niet tegengehouden. Toen was hij ook heus niet verplicht om dat te doen. En hij heeft het niet tegengehouden, maar heeft er zijn eigen betekenis aan gegeven. En het ingepast in zijn plan. Dat maakt hem niet meteen verantwoordelijk voor de gebeurtenissen. Hij past het alleen toe. En dat is de andere kant van de zaak. Maar het is dus beide waar. En of nou de Joden het verbond verbroken hebben of de Heer, de Joden hebben het verbroken, dat is waar. De Heer heeft er een einde aan gemaakt. Want dat lees je ook, van Gods kant wordt de wet niet gebroken, integendeel, van Gods kant wordt de wet vervuld. En dus breek deze tempel af, dat wil zeggen, maak een einde aan het oude verbond, maar ten derde dagen zal ik een nieuw verbond oprichten en dus met een andere tempel. En dan de echte, uiteraard. Want hoe dan ook, de positie van de gemeente kan op verschillende wijze beschreven worden. Dat gebeurt ook. Voor velen is dat verwarrend, want sommigen geven de voorkeur aan dit beeld of deze uiteenzetting, anderen hebben liever een andere. Maar er zijn natuurlijk meerdere kanten om dezelfde zaak te bezien. Maar in de Bijbel, in het algemeen, wordt de gemeente beschouwd als onderdeel van Israël. Namelijk als het belangrijkste deel van Israël. Namelijk als het eerste deel van een bekeerd Israël. Hebben we die nog? Met andere woorden, de gemeente neemt een plaats in Israël. Nou ja, je kunt het misschien in onze dagen niet zo zeggen, maar op langere termijn en in verband met de wederkomst van Christus en de vestiging of openbaring van zijn koninkrijk over alle volkeren, beginnen bij Israël, kan je dat zeker zo zeggen. De gemeente neemt een bijzondere plaats in binnen Israël, zoals heel Israël, inclusief de gemeente overigens, een bijzondere plaats inneemt ten opzichte van de overige volkeren. En daarmee zijn we terecht bij de kwestie van de rangorde. Maar het is inderdaad zo dat de gemeente beschouwd wordt als een groep van eerstgeborenen, voor mij wordt een stam, maar een groep van eerstgeborenen binnen Israël. En dat kun je rustig zo zeggen, omdat de positie van de tempel dezelfde was in oud-testamentische tijd, want de tempel behoorde toe aan de eerstgeborenen van Israël, althans in de religieuze toepassing van de term eerstgeborenen, want de priesters, wier huis het was, de tempel was het priesterlijke huis, voor mijn part het priesterlijke paleis. De priesters vervulden de functie van eerstgeborenen in Israël. Daarom werden bij hun aanstelling tot priesters, werden de eerstgeborenen van Israël ontslagen. Van hun verantwoordelijkheid. Gelost heette dat. Weet u nog, het wordt uitgebreid beschreven in de Bijbel, ze worden geteld en al dat soort dingen meer. Dus de hele functioneren van de tempel, van de priesterlijke dienst onder het oude verbond, was de verantwoordelijkheid van de eerstgeborenen. Maar die positie binnen Israël komt in de praktijk uiteindelijk toe aan de gemeente. Daarom zijn wij een volk van priesters, zelfs binnen Israël. En ik zeg het maar even voor degenen die dat niet zo vaak horen. Ik zeg het trouwens wel vaak, en daarvoor excuus. Wij als gemeente zijn wel degelijk Israëlieten. We zijn onderdeel van Israël en na de uiteenzetting van Romeinen 9 tot en met 11 zijn wij het gelovig overblijfsel van Israël in onze dagen. Maar aangezien wij eersten zijn onder het nieuwe verbond, zijn we meteen eerstelingen binnen Israël. Want je kunt natuurlijk wel als rechtgeaarde dispensationalist een uitgebreide beschouwing houden over het onderscheid tussen de gemeente en Israël, dat kan. Maar daarmee heb je niet aangetoond dat de gemeente niet onderdeel van Israël uitmaakt. Want je kunt natuurlijk makkelijk uiteenzetten dat de priesters, dan wel de stam van Levi eventueel, heel wat anders is dan Israël, ook in het Oude Testament. Dat er groot verschil is. Dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat de Levieten, dan wel de priesters, deel uitmaakten van Israël. En zelfs een vooraanstaande positie daarin bekleden, althans als eerstgeborenen voor wat betreft religieuze zaken. En zo is het met de gemeente ook. Wij zijn eerstelingen van Israël. En daarom kun je met recht zeggen, als de gemeente beschouwd wordt als een tempel, dan heeft Israël een tempel. Wie ook Israël mogen zijn dan, op dat wat lagere niveau, in ieder geval reken je dan de Joden tot Israël, wel nu, zij hebben een tempel. Alleen, je moet hem niet zoeken daar waar nu die Dome of the Rock staat of de El-Aqsa-moskee, niet op de berg Moria of wat dan ook. Daar gaat het om. Heel de Bijbel door, dat is niet maar een spitsvondige nieuwtestamentisch voorbeeld van laten we de gemeente een tempel noemen voor de aardigheid, bij wijze van spreken. Het is andersom, van oudsher heeft de tempel nooit enige andere betekenis gehad dan dat. Het is allemaal profetie. Zoals de tabernakel, dat is alle typologie en symboliek in de Bijbel. Het is allemaal profetie. Al het oudtestamentische spreekt over het nieuwtestamentische. En de tempel is de gemeente. Heb je die? En zelfs als in het, daar hebben we het nog niet over gehad, maar zelfs als straks in het geopenbaarde koninkrijk van Christus, dat wil zeggen na zijn wederkomst, een letterlijke tempel gebouwd zal worden in Jeruzalem, u weet wel die uit Ezechiël 43 geloof ik en wat er verder volgt, laatste hoofdstukken van Ezechiël, zelfs dan nog is die tempel de uitdrukking van de gemeente, want de gemeente zelf is in het algemeen onzienlijk. Dat wil zeggen, maak deel uit ook dan, want dat blijft altijd zo, van de hemelse dingen. En de hemelse dingen zijn gewoonlijk en normaal, want dat is de norm, onzienlijk. Dat hemelse dingen zichtbaar gemaakt kunnen worden en dat wij bij gelegenheid zichtbaar zullen zijn, dat geloof ik wel, maar dat is niet de normale situatie. En dus blijft er op aarde een uitdrukking van de gemeente. En dus ook weer een letterlijke tempel. Ter herinnering aan dat wat boven is en daar actief is. Maar we komen daar nog wel over te spreken. In elk geval, we vinden hier in Johannes 2 deze uitdrukking, die later aangehaald wordt door, dat is in Matteüs 26, doet eigenlijk niet zoveel ter zake, want u weet dat toch wel. In Matteüs 26, vers 61, wordt het aangehaald om beschuldiging in te brengen tegen de Heer Jezus. Matteüs 26, vers 61. Staat er ook leuk hoor. Want er staat, maar ten laatste kwamen twee valse getuigen. Met andere woorden, wat ze nu gaan zeggen, liegen ze. Kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. Maar hij had niet gezegd, ik kan de tempel afbreken. Hij zei, breek deze tempel af. Hij zei tegen hen dat ze dat doen moesten. Of zouden. En dan ging het daar nog niet om, want het is maar een halve zin. Want hij zei, ik zal er weer een oprichten. Want hij zou zijn tempel bouwen. En dan is het niet, ik zal mijzelf doen opstaan uit de dood in eigen kracht, want dat was niet zo. Maar hij zou, nadat hij zou opgestaan zijn uit de dood, zou hij wel degelijk een tempel bouwen. In dezelfde reeks, tempel nummer 5. Maar daarmee is de hand vol, dan komt de definitieve, de echte, de vervulling van al die oudtestamentische tempels. Dat is wat hij gezegd had. En in 27 vers 40, want dat hebben we nou toch liggen, open liggen, daar staat het weer. Hè? Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, maar dat is niet wat hij gezegd had. Hij had alleen gezegd dat hij een tempel zou bouwen. Hetgeen hij ook gedaan heeft. In Marcus vind je het ook terug. Marcus 14 en 15, hetzelfde verhaal. Maar het is de verwijzing naar de gebeurtenis die alleen vermeld wordt in Johannes 2, vers 19. Daar staat wat hij werkelijk zei. Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. En daarbij sprak hij over zijn lichaam en het lijkt mij dat dat de gemeente is. En verder vinden wij in het Nieuwe Testament met betrekking tot de tempel alleen verwijzingen naar niet de persoon van de Heer Jezus. Dat was dit dus eigenlijk ook niet. Maar alleen naar wat wij noemen het lichaam van Christus. Dat wil zeggen naar de gemeente als zodanig. Daarmee duidelijk maken dat dat de enige toepassing is eigenlijk van heel die tempel. Begrijp je me goed? Er is er nog één, maar die ligt er heel dicht naast. Dat is namelijk die ene die ik in de tijd besproken heb. De eerste dag dat we hier over de tabernakel gesproken hebben, naar aanleiding van Hebreeën 9, waar staat dat de Heer Jezus als de ware hoge priester van het nieuwe verbond, het ware heilige der heiligen, maar dat is de tempel uiteraard, het ware heilige der heiligen, het ware heiligdom is ingegaan, namelijk hij is ingegaan in de hemel zelf. Hebben we die nog? Die kunt u zelf ook wel vinden, hè? In Hebreeën 9. En het idee is dus dat de tempel een uitbeelding is in elk geval van de hemel. En voor zover de tempel uit 2 delen bestaat, namelijk het heilige en daarna pas het heilige der heiligen, wordt in hetzelfde hoofdstuk uiteengezet dat het heilige van doen heeft met de aarde. Omdat het heilige immers, hebben wij besproken, de uitbeelding was van de dienst van het oude verbond onder de wet. En dat is een aardse zaak en bovendien is de wet gelegd op het vlees. Dus het is een vleeselijke zaak. Zodat de 2 vertrekken van de tabernakel die zich herhalen in de 2 vertrekken van de tempel, een uitbeelding zijn eventueel van aarde en hemel. En dat men via de aarde eventueel de hemel binnengaat, zo was het met de Heer Jezus ook, want die werd geboren onder de wet, dat is het heilige, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, dat is Galaten 4, en hij ging dus vervolgens de hemel binnen, want na de voleindiging van de wet, na de verlossing van de wet, ging het heilige der heilige binnen, door het gescheurde voorhangsel, dat is door zijn vlees. Kortom, het heilige is dus een beeld van de aarde en het heilige der heilige van de hemel, maar samen is het dus gewoon de schepping. Waarmee maar gezegd wil zijn dat Salomo, zowel als Paulus, die we aan het begin van de dag nu hebben aangehaald, precies wisten waar ze het over hadden. God woont niet in tempelen met handen gemaakt, maar hij woont in de hemel. En je mag dan een tempel de vaste plaats zijner woning noemen, om hem te onderscheiden van de tabernakel, want die was niet zo vast. Maar de echte vaste plaats zijner woning is wel degelijk gewoon de schepping als zodanig. Daarin woont hij. Kan wel verder gaan, maar het voert buiten het onderwerp. De schepping als zodanig wordt beschouwd als zijn huis waarin hij woont. En dus wordt heel de schepping eventueel als een tempel beschouwd. En iedereen in de schepping zou hem dienen. Want iedereen in de tempel is er alleen om God te dienen, uiteraard. Iedereen in de schepping zal hem dienen, was de bedoeling. Toch? Bovendien wordt de wereld ook beschreven, en met name de aarde, maar dat is de buitenste kant van het hele verhaal, zoals u weet. Of niet weet, maar die leg ik nou niet uit. De hele schepping, en zeker de aarde, wordt in de Bijbel beschreven als zijn kleed. Dat wil zeggen, als Gods kledingstuk. De kleding van God zelf. Waarin hij woont. Dat weet u toch, want in je kleren woon je. Vandaar dat we ook uitgewoonde kleding hebben, eventueel. Dat heeft de Heer trouwens ook. En daarom zou het kleed of vervangen worden, volgens ene Bijbelse uiteenzetting. Denkt u maar aan de wisselklederen die nogal eens een rol spelen in de Bijbel. God trekt een nieuw kleed aan. En de andere variant is, het kleed wordt gereinigd. Zoals ook bij gelegenheid de tempel gereinigd zou worden. Dat is ook wel een aardige, want de zogeheten tempelreiniging door de Heer Jezus is in werkelijkheid natuurlijk ook een uitbeelding van het einde van het oude verbond. Al die handel eruit, al die religie eruit, want religie is handel. Je kunt er ook schatrijk mee worden. heb ik nagevraagd aan een pol. Nee, als ik die man zie met het petje op te nemen. Ik wou zeggen met alle respect voor de man, maar dat is eigenlijk ook niet waar. Maar dan denk ik altijd aan dat verhaal wat de Heer Jezus vertelt. Van iemand die rijker en rijker wordt, is een schathuizen vol en dan overlijdt hij. En reken erop dat de schathuizen vol zijn daar. En, maar goed. Door de dood wordt hij verhinderd te blijven. Ja, hoe lang dat nog duurt, weet niemand. Maar het is toch een hoopvolle gedachte, denk ik wel eens. Ja. Niet voor de man in kwestie, maar voor het systeem waarvoor hij staat in elk geval wel. Daar gaat het maar om. En met excuses aan alle gelovigen die bovendien Rooms-Katholiek zijn. Maar ja, dat is gewoon een slechte combinatie eigenlijk. Maar die bestaan er wel meer. Ik bedoel, dat gaat het verder niet over. Waar hadden we het over? Over de Heer woont in zijn schepping, dan wel in zijn kleed, maar daarmee wordt de hele schepping beschouwd uiteindelijk als één tempel. Maar het heiligste daarvan is uiteraard de hemel zelf. Dat voor ons althans onzienlijke deel van de schepping, dat we de hemel noemen, dat is heilige der heiligen. Maar in alle andere gevallen is de tempel een beeld van de gemeente als zodanig. En dat is niet iets anders, want in werkelijkheid de gemeente vult straks de hemel. Is één hemels volk. Dus die twee lijnen komen gewoon bij elkaar. Met name in Hebreeën hoofdstuk 12. Want in Hebreeën gaat het over de Heer is ingegaan in het ware heiligdom en in het nieuwe verbond. En daar gaat het over dat wij die deel aan hem hebben, zijn gekomen tot dat hemelse Jeruzalem enzovoort. In Hebreeën 12 immers. En daar vind je dus inderdaad de gemeente en de hemel als begrippen die elkaar ruimschoots overlappen. En daar gaat het maar om. Ik wilde met u wat schriftplaatsen doornemen in het Nieuwe Testament, waarin deze dingen uiteengezet worden. Ik zou het liefst veel systematischer werken, maar ik excuseer me elke keer. Dus het wordt niet systematisch, het wordt analytisch. Dat wil zeggen, we nemen gewoon schriftgedeelte en kijken wat er gezegd wordt. En we tellen het gewoon bij elkaar op. Dan krijgt u misschien ook een aardig lijstje. De eerste die ik wilde noemen is die van Matteüs 16. Daar kom je niet meteen op. Maar uiteindelijk toch. Dus ik neem hem meteen maar mee. Matteüs hoofdstuk 16. Want de Heer zei in Johannes 2, breek de tempel af en ik zal in drie dagen, na drie dagen, een tempel bouwen. En dan een echte, en die voor altijd. En in Matteüs 16 leest u in vers 18, een beroemde vers. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En zo verder. Daar vindt u niet het begrip tempel, zelfs niet het begrip huis of huis gods. Maar wat u wel vindt, is op deze Petra. En ja, de vertalers zitten met de vraag of ze het woord moeten vertalen of niet. En omdat ze niet zeker weten of de Heer, hoe letterlijk de Heer het bedoeld heeft of hoe figuurlijk, hebben ze het woord maar laten staan. Maar hij zei dus gewoon, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En wat bouwt men op een rots? Op zijn minst één huis. Ik zou niet weten wat anders. En als de Heer iets bouwt, bouwt hij iets groots. En een groot huis, dat is het woord voor tempel. Dat het dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Want al in het Oude Testament wordt gesproken over ik leg een steen in Sion. Ook niet al te letterlijk. Een uitverkoren, beproefde steen. Jesaja 28 enzovoort. Een fundament. En de Heer zou daarop wat bouwen. Wat bouwt hij dus? Op een fundament bouwt hij een tempel. Er zitten wat haken en ogen aan het vers. Mede omdat men in het algemeen, dat zeg ik als excuus, omdat men in het algemeen weinig op heeft met, laat staan, ervaring heeft met typologie. Ik heb er geen problemen mee. Ik versta onder Petra een rots, want Petra betekent rots. Of het een vrouwelijk woord is, ja, dat kan ik ook niet helpen, dat het een vrouwelijk woord is voor rots. Maakt mij niet uit. U weet, de mannelijke variant wordt dus Petrus. Want Petra schijnt een vrouwelijk woord te zijn, maar dat maakt mij niets uit. Het betekent gewoon rots. Dus de Heer zegt, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Waarna altijd de vraag is, wat is dan die Petra, wat is die rots? En de Rooms-Katholieken zeggen dan gewoonlijk, vooral als ze niet opletten, nou bedoeld is gewoon Petrus, want Petrus wordt de eerste paus en is dus de grote aartsvader van de kerk. Of zoiets, hè? Nee, ze zeggen het anders, maar ze bedoelen precies wat ik... Dus ze bedoelen toch precies wat ik nu zeg. Op Petrus moet het gebouwd worden. Maar ik lees gewoon op deze rots en de vraag is welke rots. En als je nou niet al te moeilijk doet over het vers en je niks bewust bent van alle discussie omtrent de rare formulering, dan heb je gewoon het antwoord bij de hand. Op welke rots?
De belijdenis van Peter.
Ja, waarom zeggen we niet gewoon Christus? We kennen toch die rots? De Heere uw rotssteen in het Oude Testament al. Hoeveel plaatsen, schriftplaatsen wilde je hebben waarin de Heer beschreven wordt als rots of als steen? Wat voor steen dan ook maar. We hebben ooit een keer een conferentie van 2 weken in Duitsland gehouden, weet je nog? Onze eerste. En 2 weken lang gesproken over de rots. Christus als de rots. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, dat onderwerp was nog lang niet af. Er waren er nog wel meer. En ik zou niet weten waarom dat hier zo moeilijk zou zijn, want wat zei Petrus ook alweer? Simon Petrus, vers 16, gaf antwoord op de vraag van de Heer Jezus, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Waar is een ijzeren bijl van gemaakt, denk ik dan altijd. Wie zegt gij dat ik ben? Denkt u tot u door of niet? Het antwoord is gewoon, ik ben. Wie zegt gij dat ik ben? En ik ben is gewoon de naam Jehovah eigenlijk. Hè? Dus het wordt eigenlijk al voorgezegd. Ik vind het prachtig zoiets hoor. Wie zegt gij dat ik ben? Maar Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En de Heer Jezus zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Waarop? Gewoon op Christus. Ik heb niet de behoefte om te beargumenteren dat de term Petra als vrouwelijk woord de verwijzing is naar het getuigenis van Petrus. Zo van, op dit getuigenis zal ik mijn gemeente bouwen. De gemeente wordt niet gebouwd op dat getuigenis, de gemeente wordt gebouwd op Christus. Het is veel korter, veel simpeler, veel makkelijker en in overeenstemming met al die liederen die we zingen. Over die rots die niet wankelt. En over een wijsman die zijn huis bouwt op een rots, enzovoorts. Hè? Gij zijt mijn rotssteen, de rotssteen mijns heils, en dat soort dingen meer. Petrus zegt, gij zijt de Christus, en de Heer Jezus zegt, nou daarop, op die rots, en bedoel dus Christus, zal ik mijn gemeente bouwen. Dan zegt men natuurlijk, ja, maar als hij dat zelf is, waarom zegt hij dan, ik zal daarop mijn gemeente bouwen? En dan is mijn antwoord, maar ik vind het niet zo'n zinvolle vraag, maar ik heb er wel een antwoord op. Het antwoord is natuurlijk, hij was het ook nog niet, hij moest het nog worden. Maar ja, dan krijg ik weer andere problemen altijd voor de kiezen. Maar het verklaart in ieder geval waarom er staat in vers 20, toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Er was een goede reden voor, hij was het ook niet. Nou ja, nog niet. Dan moest het nog worden. In zijn opstanding. Ten derde dagen zou hij een tempel bouwen. Zie? Zou hij iets gaan doen? En daarmee beginnen. Zegt Johannes 2. En Johannes 16, daar staat, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Maar als we uit andere schriftplaatsen al weten dat de gemeente beschreven wordt als een huis gebouwd op een rots, op een fundament, enzovoorts. En dat Christus het fundament is van dat huis en van die tempel, dan mag je met deze schriftplaats al totaal geen problemen meer hebben. Op deze rots, staat er, zal ik mijn gemeente bouwen. En bedoeld is uiteraard, zal ik mijn tempel bouwen. Leg Johannes 2 vers 19 er maar weer naast. Wat kan het nou anders zijn, dat bouwwerk op die rots? Gewoon die tempel. Namelijk de gemeente als zodanig. Dat er nog wat meer aan vastzit en dat het gebruik van het woord Petra ook dubbelzinnig is, omdat het tegelijkertijd verwijst naar de manier waarop de Heer in de toekomst alsnog Israël op aarde zal verzamelen, eveneens tot een koninklijk priesterlijk volk in zijn wederkomst, omdat dat namelijk gebeurt via Petra, de stad in de woestijn, de oude hoofdstad van Edom enzovoorts, en van Ismaël niet te vergeten, van de Nabateeën immers. Ja, dat is inderdaad ook zo. Dus het is een dubbele bodem. En daarom wordt het bedekt gezegd. Maar alle uitspraken, heb ik nagevraagd aan alle discipelen, alle uitspraken van de Heer Jezus voor zijn dood waren bedekte uitspraken, waren cryptische uitspraken. Maar hij sprak over onze tegenwoordige nieuwtestamentische gemeentelijke tijd. Alleen, het was zover nog niet, dus kreeg je de bedekte uitspraken. En de discipelen zelf zeiden dat, want die zeiden, ik meen zelfs nog in de nacht dat hij verraden werd, zeiden ze tegen hem, kijk, nu spreekt u ineens niet meer door gelijkenissen. Nu begrijpen we ineens waar u het over hebt. Maar voorheen sprak u altijd in gelijkenissen. We begrepen nooit wat u eigenlijk allemaal zei. Nou, dat bedoel ik. De discipelen zullen dit hier ook niet begrepen hebben. En als je dan in Johannes leest vooral, dan lees je daar die uitdrukkingen dat de Heer iets zegt. En dan staat er zijn discipelen begrepen niet waar hij het over had. Maar nadat hij was opgestaan, dan enzovoorts. Zie? En toen de Heer openlijk begon te spreken tot zijn discipelen in de nacht dat hij verraden werd, zei hij, ik heb u nog veel meer te vertellen, maar dat doe ik nou ook niet, want gij kunt die nog niet dragen. Dat komt hierna pas, na mijn opstanding, enzovoorts. Dus dat dit een beetje cryptische uitspraak is, ja, dat is geen enkel probleem. Wij dienen die uitspraken, net als alle oud-testamentische uitspraken, te lezen in het licht van de nieuw-testamentische bijbelboeken. Dat wil zeggen, uitspraken van na zijn opstanding. En die hebben we voldoende voorhanden, dus dit niet moeilijk. De Heer zegt, ik zal mijn gemeente bouwen op deze rots. Kortom, hij zal zijn tempel bouwen op dit fundament. En het fundament dat gelegd is, inmiddels, is de opgestane Christus. Uiteraard met een fraai pleonasme. En daar had hij dus over. Gij zij de Christus. Goed, daarop, op die Christus, zal ik mijn tempel bouwen. En dat is wat de Heer hier zegt. Moeilijker is hij niet. Daarna kom ik terecht in Johannes 14... Daar vindt u ook het woord tempel niet. Of huis gods. Of iets dergelijks. Dat is in die nacht dat hij verraden werd. En de uitspraak, nog vele dingen heb ik u te zeggen. Die staat in hoofdstuk 16 vers 12. En de andere uitspraak waar ik het over had, althans een deel daarvan, staat ook in hoofdstuk 16 van Johannes, namelijk vanaf vers 25. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de uren komen dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar uw vrijheid van de Vader zal verkondigen, enzovoorts. Andere uitspraken staan weer verderop. Maar waar het maar om gaat, is dat het inderdaad bevestigd wordt. Gelijkenissen. En zelfs de uitspraak op deze Petra is een gelijkenis, want het wordt ontleend aan het Petra waarin Israël letterlijk in de toekomst verzameld zal worden en van waaruit het gebouwd zal worden. Maar het wordt toegepast meteen op de gemeente. Goed, maar dat even terzijde, want ik wilde u meenemen naar Johannes 14, waar staat in, nou ja, vanaf vers 22. Judas, niet de Iscariot. Hoe heet u? Judas, niet de Iscariot. Nou, zei tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Had de Heer net gezegd. Nou, want dat hij zich zou bekendmaken aan en zou spreken tot de gelovigen, maar niet aan de wereld, want de wereld zou hem niet kennen, maar zij zouden hem wel kennen. En Judas vraagt daarnaar, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En aangezien de Heer zich openbaart door zijn woord, openbaart hij zich dus alleen aan degene die hem lief hebben. Want degene die hem lief hebben, bewaren zijn woord. En degene die zeggen dat ze hem lief hebben en zijn woord niet bewaren, hebben hem dus niet lief en aan hen openbaart hij zich dus niet. Die begrijp je toch, hè? Hoezo openbaart de Heer zich alleen aan degene die hem lief hebben? Wel, omdat die zijn woord bewaren, dat woord spreekt tot hem. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben en wij... De vader en de zoon, maar de Heilige Geest was al genoemd in vers 16 en 17 enzovoorts. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. En of die discipelen dat nou begrepen hebben of niet, ik weet het niet, zoveel gelovigen in onze dagen begrijpen het ook niet. Maar wat er staat is dus dat God... Vader, Zoon, Heilige Geest, dat God zou wonen in degene die hem lief heeft. Hebben u dat? En via het woord dat zij bewaren. En voor zover wij het woord bewaren, niet op de schoorsteenmantel zeg ik altijd, maar in ons hart, voor zover dat woord van God, het woord van Christus, in, dat door de Heilige Geest is voortgebracht, in ons woont, woont God zelf dan wel, woont Christus zelf dan wel, woont de Heilige Geest zelf in ons hart. En als God in ons woont, zijn wij een tempel, want waar God ook woont, waarin het ook is, het is prompt één tempel, per definitie namelijk. Die begrijp je toch? En hoewel het hele woord tempel hier niet staat, wordt er dus toch over gesproken. En spreekt de Heer Jezus dus over gemeentelijke waarheid. Waarom ook niet? Over 3 dagen zou hij die tempel bouwen, toch? Althans beginnen te bouwen. Dan wel zijn gemeente bouwen op de Petra, op de rots en zo verder. Eventueel, ik weet uit mijn hoofd niet welk woord hier staat. In vele gevallen, als het gaat over een woning, staat er dan tabernakel. Al moet ik zeggen dat in de Statenvertaling het meestal ook zo vertaald is dan. Bij iemand tabernakelen, dus ik weet niet wat de term is, maar ik denk ook niet dat het wat uitmaakt. Want of het nou tabernakel is of tempel of woning, als God erin woont, is het een tempel, ook de tabernakel is een tempel. En ook onze lichamen zijn misschien te beschouwen als tabernakelen, omdat onze lichamen tamelijk portable zijn, van sommigen wat meer dan van anderen, maar dat even te zijn. In elk geval, ze zijn van tijdelijke aard, dan noem je het een tabernakel, maar je kunt ook zeggen, de Heer zal altijd in ons wonen, al wordt ons lichaam ook veranderd, de Heer zal altijd in ons wonen, en dan krijg ik dus toch het gewone woord voor wonen, in de zin van verblijven, het maakt weinig verschil. Goed, wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. En daarna gaat het verder met, die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet, enzovoorts. Zodat u ziet dat de inwoning, Gods inwoning van Christus, de inwoning van de Heilige Geest gebaseerd is op of voortkomt uit, dan wel identiek is aan de inwoning van het woord in onze harten. Als je binnen Johannes blijft, is het helemaal geen probleem. Want Johannes zegt, Christus is het woord. En als dus het woord in onze harten woont, woont hij in ons. Alleen, dat zou je niet al te letterlijk moeten nemen. Dat zijn metaforen. Het is een soort beeldspraak. Maar het drukt deze waarheid korter uit dan anders mogelijk zou zijn. Als het woord in ons is, is Christus in ons. En staat het woord op de schoorsteenmantel, dan is het niet in ons en is de Heer ook niet in ons, om zo te zeggen. Heb je dat? En aangezien de inwoning van de Heer in ons hetzelfde als, zal ik het anders zeggen, aangezien het het feit dat hij woning bij ons maakt hetzelfde is als dat wij wedergeboren worden, want we ontvangen dan in ons nieuw leven, wil dus zeggen dat men wedergeboren wordt door geloof in dat woord, door het ontvangen dus, want dat is wat geloof is, het ontvangen van dat woord in ons hart, in ons leven, in onze inwendige mens, wat het maar is. Maar hier gaat het dus ook al over de bouw van één tempel. Maar vervolg daarop vindt u in 1 Korinthe 3. Dus daar ga ik nu naartoe. In het voorbijgaan komen we langs bijvoorbeeld de Romeinenbrief. Die Romeinenbrief spreekt over het eerst geboorterecht van de gemeente. Vind je de term tempel niet, maar wel het eerst geboorterecht van de gemeente. En ook heb ik al gezegd, begint die brief met te melden dat de Heer Jezus diegene is die in 2 Samuel 7 beloofd werd. Zoon van David, zoon van God en dus per definitie een tempelbouwer. Maar goed. En je komt voorbij Handelingen onderweg nog. Daar vind je niet de gemeente als tempel genoemd. Maar wel wordt genoemd dat de gemeente bestaat uit diegenen die aan de Heer zijn toegevoegd. En zolang het verhaal zich afspeelt in Jeruzalem, speelt altijd de tempel daar een rol in. Dat wil zeggen, het gebeurt altijd in, bij, voor de tempel. Lees het maar eens na, is heel aardig. Liefst nog met vermelding naar de voorhof van Salomo. Om die naam ook aan te halen, dat is een deel van het tempelgebied uiteraard. Maar het is altijd in de tempel. En de discipelen spreken in de tempel. Ze worden opgepakt door het Sanhedrin die de tempel nu uiteraard bewaakt. Ze worden in de gevangenis gezet. En dan komt de Heer, die komt de gevangenis open doen en zegt eruit en terug naar de tempel en preken. Enzovoort. Hè? Dat soort dingen. Het is altijd de tempel. En er worden kreupelen genezen bij de tempel. Of bij de schone poort van de tempel. Het is altijd die tempel. En daarmee wordt de gemeente tegen deze achtergrond geplaatst. De gemeente is de echte tempel. Daar komt het op neer. Je vindt daar de overgang. Hè? Van oude naar nieuw verbond. In de praktijk althans. Dus de tempel speelt daar wel degelijk een rol in. Tot in de laatste hoofdstukken van Handelingen toe. Toen Paulus in de tempel gevangen genomen werd enzovoorts. Maar goed, daar hebben we het verder niet over. Want u komt terecht in 1 Korinthe 3. Waar wij lezen over Paulus en Apollos met name, waarbij Paulus het woord voert en zegt, want wij, Paulus en Apollos, wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En op dit moment, in dit vers, wordt de overstap gemaakt van het ene beeld naar het andere. In het voorgaande namelijk wordt de gemeente vergeleken met de oogst, akkerbouw dus. En in wat nu verder volgt, vers 10 en wat er verder volgt, wordt de gemeente vergeleken niet met de akkerbouw, maar met de tempelbouw. Dat heet ook bouw. En die twee hebben met elkaar gemeen dat op een of andere wijze het bouwwerk moet groeien en dat het bouwwerk vaststaat in de grond. Komt het later ook tegen, want wij zouden volgens Efeze 3 als gemeente in liefde geworteld en gegrond zijn. Dat is in dat gebed aan het eind van Efeze 3. Opdat gij in de liefde geworteld, dan ben je akkerbouw. Met worteltjes. Hè? Nou ja, omdat geen liefde geworteld en gegrond, dat wil zeggen gegrondvest en dus gefundeerd. En daar heb je weer de tempelbouw, die trouwens in Efeze een rol speelt. Misschien haal ik het straks nog even aan, als ik er tijd voor kan vinden. Maar het zijn twee beelden. Het ene is dat wij vruchten zijn van de oogst. Met name, wij zijn eerste vruchten van de oogst. En de eerste vruchten van de oogst is niet hetzelfde als de oogst. Maar de eerste vruchten van de oogst maken wel deel uit van de oogst. Hebben jullie die nog? En de eerste vrucht van de oogst was de eerstelingen garven, daarna de eerstelingen broden en daarna begint pas de oogst. Maar de eerstelingen horen ook tot de oogst. Dat weet je nog. En dus horen we bij Israël als eerstelingen. Zeker wel. Maar goed, het was het andere verhaal. Maar hier gaat het dus vanaf vers 9, tweede helft van vers 9, niet meer om akkerwerk, maar om een gebouw. Een tempel. Want er staat, Gods gebouw zijt gij. Nou, wat kan Gods gebouw nou eigenlijk anders zijn dan een tempel? Maar het staat er ook, hè? Lees me mee. Na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester, want arrogant was de man, hè, zoals iedereen weet, hè. Hij kende de waarheid en dan ben je meteen arrogant. He? En als je iets zeker weet vandaag ook, zelfs als je zeker weet dat 2 x 2 4 is, dat is arrogant, hè? Verschrikkelijk. Nou, na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester, architect, het fundament gelegd, althans in de praktijk in Korinthe, want Paulus was de eerste die in Korinthe het evangelie predikte. Dus ik heb als wijs bouwmeester het fundament van het bouwwerk gelegd. En een ander bouwt daarop, maar ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Jezus Christus. Huh? Nou, op deze Petra, op deze rots, een beter fundament dan een rots is niet denkbaar. Ook in de Bijbel niet. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En daar gaat het hier ook over. Alleen het heet een beetje anders. Maar het is een bouwwerk gebouwd op het fundament dat gelegd is, namelijk Jezus Christus. Goed, er zal op gebouwd worden. En daarna staat er in vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? En de geest Gods in uw lieden woont? Let op dat in uw lieden, dat is meervoud. Gij, in het begin van het vers, is dus ook meervoud. Dat gij en dat uw lieden is meervoud. Maar er wordt maar gesproken over één tempel. Namelijk weet gij niet dat gij Gods, niet Gods tempels, maar Gods tempel zijt. Want in de eerste plaats moet men bij het begrip tempel denken aan de complete gemeente. Aan ieder die daarbij hoort, uiteraard. Het is één tempel, zoals het ook één lichaam is. En wij worden allen dus gezet op, dan wel gebouwd, op één en hetzelfde fundament. Namelijk Christus. Daar staan wij op. Dan wel, wij staan op de beloften van onze Heer en God. Zongen wij, hè? Standing on the promises. Ik vind het nog altijd jammer dat de woordspeling niet meekomt naar het Nederlands. Standing on the premises. Want premises is wel degelijk het grondgebied. En promises is belofte. Je kunt maar één keer vertalen, dus men heeft vertaald met staand op de beloften van de Heer mijn God. Maar dat premises zit erachter. Dat is het gebied waarop je staat. Hè? Een stuk grond. Het terrein. Om zo te zeggen, daar staan we op, maar alle beloften God zijn in Christus, ja en amen, dus zo zijn we weer rond. Wij staan op Christus, hij is de rots, de rotssteen van ons heil. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods, je kunt ook zeggen, omdat de geest Gods en dus God in uw lieden meervoud woont. Eén God die in ons woont en samen zijn wij inderdaad de tempel. Staat hier. En daarna nog een keer, zo iemand de tempel Gods schendt, en daarmee de gemeente, dien zal God schenden. Want de tempel Gods is heilig en hij zorgt voor zijn tempel. Als wij ons beter bewust waren dat de gemeente een tempel Gods is en dat God erin woont, dan zouden we het ook wat makkelijker de tempelbouw, de gemeentebouw, aan hem overlaten in plaats van het werk naar ons toe te trekken. Niet wij bouwen de tempel. Wij worden tot tempel gebouwd. Hij bouwt zijn tempel. Hebben jullie nog? Dat is niet theorie, dat is volstrekt praktische waarheid. Dat staat hier ook. Je kunt er veel te gemakkelijk iets aan verzieken. Maar dat laat de Heer niet toe. En dat is wat Paulus hier zegt. Denk erom, als je die tempel God schendt, dan zal hij u schenken. U schenden. Niemand bedriegen zichzelf enzovoorts. Maar goed, dat zei ik al, niet wij bouwen de tempel, hij bouwt de tempel, is de bedoeling. Daarna sla ik nog even om, ik kan nog net voor de pauze, 1 Korinthe 6, vers 19 in het bijzonder. daar kom je wellicht bij het idee dat de individuele gelovige één tempel is, omdat in u en mij de Heer woont. Dat kan, dat is een afgeleide waarheid eigenlijk, hoor. Zo van, dan zijn er vele tempels. Maar eigenlijk is er maar één. Maar er staat dan in 1 Korinthe 6, vers 19, weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is. De Heilige Geest die in u is, die in u woont. En dus God die in u woont. En als God in ons woont, zijn wij een tempel. Ik persoonlijk ben geneigd, ook hier trouwens, niet het begrip tempel toe te passen op iemands individuele lichaam, maar nog steeds gewoon op heel de gemeente. Ik zie geen reden om er nu ineens van af te wijken van de uiteenzetting van 1 Korinthe 3. Wij vormen samen één tempel, hetgeen ook in andere brieven uiteengezet wordt, daar hebben we het straks weer over. En hier lees ik, weet gij niet dat uw lieder meervoud, lichaam enkelvoud. Misschien bewijst het niet veel, maar, want er zullen altijd wel taalkundigen zijn die er zich onderuit kunnen kletsen, denk ik. Maar goed, staat het toch maar zo. Niet dat uw lieder lichamen tempelen zijn van de Heilige Geest. Dat zou je dan verwachten, zeker in de Statenvertaling ook. Maar het staat er zo niet. Dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Want hoe dan ook, ook het feit dat wij gemeenschappelijk één tempel zijn, brengt consequenties mee voor ons individueel. En ook voor ons eigen aardse vleeselijke lichaam. Want daar ging het eigenlijk over in de voorgaande twee versen. Vers 16, 17 en 18. Want ook onze aardse lichamen worden geacht deel uit te maken van die tempel. Want onze aardse lichamen zijn levend gemaakt toen de Heer daarin kwam wonen. En dus werd het een tempel. En dus levende, heilige offeranden enzovoorts. Maar wij zijn als levende stenen, ik loop even vooruit op Petrus, wij zijn als levende of worden als levende stenen samengevoegd tot één tempel. Dat betekent dat al wat wij zijn, al wat wij hebben, inclusief ons lichaam, is toegevoegd aan die tempel en is gewijd aan de dienst aan God en Hij woont daarin. Hebben we die nog? Maar daarmee spreken we nog steeds over het lichaam gewoon als een praktisch instrument, een stuk gereedschap dat gebruikt wordt, zoals de apostel er ook over spreekt, in de Romeinenbrief al bijvoorbeeld, en zo verder. Zie? Weet gij niet dat jullie de lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt, en dus dat gij uws zelfs niet zijt. Wij zijn niet meer van onszelf, want sinds de Heer in ons woont, zijn wij van hem. En dat is de algemene gedachte weer achter in deze Korinthebrief. Wij zouden het een en ander, de belangrijkste dingen in ons leven, inderdaad aan de Heer overlaten, was de bedoeling. En ons in zijn geheel aan hem wijden. Waarom ook niet? Vers 20, want gij zijt duur gekocht. En u weet, David kocht de plaats, de dorstloe van Arana, kocht de runderen, kocht dat hout. Die sleden, weet u wel, die voor brandhout moesten dienen, enzovoort. Is gekocht. En wij zijn gekocht, zoals Salomo, of David waarschijnlijk al, maar in ieder geval Salomo, ook de bouwmaterialen voor de tempel. Kocht. Komt er niet zomaar aan. Er is een prijs voor betaald om deel uit te kunnen maken van die tempel. Zo is voor ons ook. De prijs is betaald en dat is een aardige bevestiging van, een illustratie van de waarheid, dat wij inderdaad zijn eigendom zijn en dus de morele verantwoordelijkheid hebben om onze levens aan hem ter beschikking te stellen. En wat hij ermee doet is, hij voegt het samen, voegt ons samen tot één tempel. En dat zouden wij niet zelf doen, maar dat is precies wat hij zou doen. Want dat is ook de functie van het hoofd ten opzichte van de lichaamsdelen, hè. Het hoofd coördineert het, maakt het in de praktijk tot één geheel, enzovoorts. Maar goed, daar moeten we het alweer bij laten, want het is alweer tijd.
20 minuten pauze.
Alweer een pauze.